Goedemorgen allemaal. Ja, nou doet hij het wel. Gasten, gemeenteleden, luisteraars thuis, heel hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat dominee Daniël Timmerman voor. De kinderen van beide kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. En ook de kinderen van tienerbijbelgroep 1 en 2. Dus dat zijn alle kinderen van de basisschoolleeftijd en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. We zingen nu uit de eigen bundel lied 76. Daarna is er een moment van stilte. Dan belijden wij onze afhankelijkheid van God en horen we zijn groet. En daarna zingen we lied E11. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Gods zachte stem, die willen we horen, die willen we zoeken. Laten we daarom beginnen met een moment van stilte. Wij spreken het openlijk uit dat we onze hulp verwachten van God de Vader, die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en nooit loslaat waar Hij mee begon. Genade en vrede voor u en voor jou, van die God onze Vader door de Heer Jezus Christus.
Thank you.
We beginnen deze dienst met misschien wel het bekendste stukje uit de Bijbel. Psalm 23. De Heer is mijn herder. Ik lees de psalm voor en daarna zingen we uit de nieuwe psalmberijming het eerste couplet van deze psalm. Een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, ze geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij, alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, God van de vrede, wij danken u voor Jezus uw Zoon. Hij is de machtige en goede herder van de schapen, die ons zachtjes leidt, ons nieuwe kracht geeft, die door het offer van zijn eigen leven ons heeft geleid door het doodsdonkere dal, op weg naar groene weiden. Vader, in de naam van Jezus vragen wij u eerbiedig en met verwachting, wees ook vandaag onze herder. Wilt u ons voeden en leiden, ons en heel uw kudde op deze wereld, in deze stad en regio. Voed en leid heel uw kudde, de schapen en de lammetjes, de grote en de kleine, de sterken en de zwakken, de schapen die u zoeken en de schapen die juist weglopen. Zorg zo voor uw kudde, geef vrede over uw volk Israël, In Jezus' machtige naam. Amen. Kinderen en tieners, naar jullie eigen plek toe gaan. Het is vandaag kinderbijbelgroep 2 en 3 en tienergroep 1, dus dat is een beetje de hele basisschoolleeftijd. Tot straks. De lezingen in de Bijbel en ook veel van de liederen die we zingen vandaag, die hebben iets te maken met het thema van licht en duisternis. Open mijn ogen, Heer, zodat ik het licht van uw aangezicht mag zien. En zo worden we in de volgende Bijbellezing uit de brief van Paulus aan de Efeziërs opgeroepen om de weg te gaan van kinderen van het licht. Leef in het licht. En laat het licht zien door wie je leeft. We lezen daarom een stukje uit Efeziërs 5. En daarna antwoorden we met gezang 462. Ontwaak jullie die slapen. Dat is misschien overbodig om op deze eerste zondag van de zomertijd dat nog te horen. Het is indrukwekkend hoeveel mensen toch al ontwaakt zijn. Maar het gaat natuurlijk om een andere soort van ontwaken in gezang 462. Maar eerst dus Efeziërs 5. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom staat er, ontwaak uit uw slaap. Sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. We zingen gezang 462, vers 1 en 2. Gaat met name over Johannes 9, waar we Jezus ontmoeten en een blind geboren man. En hij krijgt van Jezus het licht in zijn ogen. Truus Mulder zal de schriftlezing verzorgen. We zingen tussendoor van Psalm 36, het tweede vers.
Ik lees uit Johannes 9, vers 24 tot 41. Nee, ik begin eerst met Johannes 9, vers 1 tot 15. Sorry. Genezing van een blinde. In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. Zijn leerlingen vroegen: Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus. Maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. Na deze woorden spuwde hij op de grond. Met het speeksel maakte hij wat modder. Hij streek het op de ogen van de blinde. En hij zei tegen hem: Ga naar het badhuis van Siloam en was u daar. Siloam is in onze taal gezondene. De man ging weg, waste zich en toen hij terugkwam kon hij zien. Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: Is dat niet die man die altijd zat te bedelen? De een zei: Ja, die is het. En de andere: Nee, maar hij lijkt er wel op. De man zei zelf: Ik ben het echt. Toen vroegen ze: Hoe zijn je ogen open gegaan? Hij zei: Iemand die Jezus heet maakte wat modder en streek die op mijn ogen en zei: Ga naar Siloam om u te wassen. Ik ging erheen. En toen ik me gewassen had, kon ik zien. Ze vroegen: Waar is die man? Ja, dat weet ik niet, zei hij. Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de fariseeën. De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. Ook de fariseeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij: Hij heeft wat modder op mijn ogen gedaan. Ik heb me gewassen en nu kan ik zien.
Thank you. Lucas 9, vers 24 tot 41. Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. Geef God de eer, zeiden ze. Die man is een zondaar, dat weten we toch? Of hij een zondaar is, weet ik niet, zei hij. Maar één ding weet ik wel. Ik was blind en nu kan ik zien. Ze drongen aan. Wat heeft hij met je gedaan? Hoe heeft hij je ogen geopend? Dat heb ik u toch al verteld, zei hij. Maar u luistert niet. Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van hem worden? Nu vielen ze tegen hem uit. Je bent zelf een leerling van hem. Wij zijn leerlingen van Mozes. Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft. Maar van deze man weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde, wat vreemd dat u niet begrijpt waar hij vandaan komt, terwijl hij mijn ogen geopend heeft. We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. Dat de ogen van iemand die blind geboren is geopend worden, dat is nog nooit vertoond. Als die man niet van God kwam, zou hij dan dit toch niet hebben kunnen doen? Toen riepen ze, jij, sinds je geboorte, één en al zonde, wil jij ons de les lezen? En ze joegen hem weg. Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg, gelooft u in de mensenzoon? Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven, zei hij. U kijkt naar hem en u spreekt met hem, zei Jezus. Toen zei de man, ik geloof, Heer. En hij boog zich voor Jezus neer. Jezus zei, ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden. Een paar fariseeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden, wij zijn toch zeker niet blind? Was u maar blind, zei Jezus, dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien en dus blijft uw zonde.
Als titel boven mijn preek van vandaag heb ik gezet een tekstje uit Psalm 36. In uw licht zien wij het licht. In uw licht zien wij het licht. Hoe kan het nou dat de een het ziet en de ander niet? Hoe kan het nu dat de een zegt, ja, ik geloof. Ik snap lang niet alles. Ik heb echt ook mijn vragen, maar ik geloof. En een ander zegt, ik probeer het wel, maar het lukt me niet. De vragen zijn te groot. Het lukt me niet of het lukt me niet meer. Hoe kan het dat de een het ziet en de ander niet? Misschien hebben we daar wel verklaringen voor. Het zal voor een stukje zitten in wie je bent als mens en wat je meegemaakt hebt in je leven aan mooie dingen, aan teleurstellende ervaringen misschien. Het kan te maken hebben met hoe rationeel je bent, hoe belangrijk het voor je is om dingen te snappen of juist niet. Het zit hem ook voor een stuk in vragen rondom recht en onrecht. Hoe kan het nu dat er zoveel dingen gebeuren in de wereld die niet kloppen? Honger in Afrika, mensen die blind geboren worden. De een zegt, het is voor mij zo'n obstakel. En de ander zegt, ja, ik weet het ook niet en toch. Hoe kan het dat de een het ziet en de ander het niet? Johannes 9 zet ons op het spoor van een antwoord. Het antwoord. Het antwoord namelijk dat Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld. En ik laat mijn licht schijnen in jullie leven. En in mijn licht zie je het licht. Hij zegt dat natuurlijk In verband met deze hele concrete situatie van een man die blind geboren is en geen licht in zijn ogen heeft. Nooit gehad dus. Stel je voor. Er zijn mensen in de kring van onze gemeente die te maken hebben met visuele beperkingen. Die bij het ouder worden bijvoorbeeld een stukje een beetje hun gezichtsvermogen verliezen. En dat is erg. Dat zien we vaak niet, maar dat is erg. Misschien zijn deze mensen nog het beste in staat om aan te voelen wat deze man meemaakt en toch ook weer niet. Want dat je nooit iets hebt kunnen zien. Geen plaatje hebt bij het lachen van een kind. Echt niet weet waar mensen het over hebben als ze zeggen wat bloeit de Japanse kerst toch mooi in het voorjaar. Dat. Blind geboren. Dat is zo erg. En ook zo onvoorstelbaar dat als je het niet hebt, dat je er grip op wil krijgen. Want dit moeten we toch ergens wegverklaren. En in de tijd van de Bijbel gebeurde dat dan door te zoeken wie is de schuldige. Heeft hij zelf misschien gezondigd al in de moederschoot? Of wist God dat die persoon niet zou gaan deugen? Of was het de fout van zijn ouders? Om zo grip te krijgen op het onverklaarbare. Wij kunnen dat waarschijnlijk niet meemaken, maar we hebben ook zo onze eigen manieren om grip te krijgen. Het zal wel in het DNA zitten of in de voeding. Maar uiteindelijk krijgen we er geen grip op. En Jezus gaat er ook niet in mee als zijn leerlingen hem vragen. Nou heer, hoe zit het nou? Daar is een blind geborene, leg het ons uit. Hoe komt dat nou? Jezus gaat er niet in mee. Hij zegt heel duidelijk nee, het gaat er niet om of deze persoon of zijn ouders hebben gezondigd. Het gaat er nu om dat het werk van God in zijn leven zichtbaar gaat worden. Dat lees je dan in vers 3. Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Doordat we nu deze mens ontmoeten, gaan jullie iets zien van wie God is en wat hij doet. En dan gaat het niet alleen over de fysieke blindheid van deze mens. Het gaat er niet alleen over dat wij vanochtend het licht in onze ogen hebben, waardoor we de kaars zien branden en de lampen kunnen zien branden. Dan gaat het over iets anders. Het gaat hier ook over symbolisch zien en niet zien. Geestelijke blindheid. Het Johannes-evangelie begint daar al mee. Helemaal in het beginstukje van Johannes, misschien ken je het wel. Het woord is vlees geworden, is mens geworden. Het woord schijnt als het licht in de duisternis. En dan gaat het er niet over dat Jezus gekomen is voor een stukje van de wereld van mensen die wel heel erg slecht zijn, hè, die duistere praktijken hebben. En het gaat over ons hele leven. Deze wereld, de wereld die zich van het licht heeft afgewend, die wereld wordt de duisternis genoemd. En Jezus is gekomen als het licht dat ieder mens verlicht, staat er in Johannes 1. Oftewel, ieder mens heeft dat licht nodig, omdat we dat missen. We zijn allemaal in zekere zin blind geboren, omdat het ons niet lukt. Niet op eigen kracht om het licht te zien. Dat is wat Johannes bedoelt met de duisternis. De wereld die zich afwendt van God, onder zonde ligt dus. En Jezus zegt, nu gaan jullie iets zien van wat God daarmee doet. Nu gaan jullie het werk van God zien. Het is alsof Jezus onze starende blikken corrigeert. Ken je dat? Dat als je iemand voorbij ziet komen met een beperking, dat je al is maar een seconde toch even kijkt van wat is er? Nee. Weg je blikken. Kijk naar jezelf. En kijk vooral naar mij, zegt Jezus. Jullie gaan het werk van God zien. Nou is dat wel een heel merkwaardig werk. Het zal je vast wel opgevallen zijn hoe merkwaardig het hier aan toe gaat. Jezus die spuugt in het zand, dan modder maakt en dat dan neemt en zegt, zo, ik doe wat modder op je ogen, En ga je nu maar eventjes wassen in het badhuis. Heel merkwaardig. Dat biedt natuurlijk ook allerlei aanleiding om dan te fantaseren over wat zou dat dan betekenen. Ik houd het erop dat Jezus met deze symboliek iets wil zeggen over wie hij is. En wat zijn werk is. Hij is echt mens onder de mensen. Dat is in het Johannes-evangelie heel duidelijk. Het woord is mens geworden, vlees, fysiek. En je kon hem in zijn arm knijpen. Echt mens. We zien hem in het Johannes-evangelie met zijn vinger in het zand schrijven. Je ziet hem huilen wanneer zijn beste vriend doodgaat. We zien dat hij aangeraakt wordt door Thomas. Kom maar. En hier zien we hem spugen in het zand. Hoe menselijk, hoe fysiek wil je het hebben? Jezus is dus echt mens. Zoals jij en ik dat zijn. En tegelijk, dat is het paradoxale van Johannes. Tegelijk zien we deze mens die in het zand spuugt, schitteren in de glorie van God. Het woord was vanaf het begin al bij God. Het woord is God zelf. En als Jezus dan zijn boodschap uitdraagt onder de mensen, dan zegt hij niet alleen maar geloof mijn boodschap, geloof mijn opvattingen over God of geloof in mijn vader. Hij zegt geloof in mijn vader en geloof in mij. Geloof ook in mij. Hij wijst dus naar zichzelf. En dat zit dan ook in die wat merkwaardige opdracht om naar het badhuis Siloam te gaan. Waar Johannes dan tussen haakjes bij zegt, dat betekent gezondene. Hè? Ik moest even, misschien een beetje onherbiedig, maar even denken aan wie is de mol van die hints. Van, wie zou het nou zijn? De gezondene? Nou, wie is dat? Jezus dus. Hij is de gezondene van God. Siloam betekent de gezondere. Oftewel, Jezus is de door God gezonde redder. Jezus zegt dus, let op mij. Hij wil heel dichtbij komen. Ook vandaag, ook al is hij dan niet letterlijk bij ons, maar wel heel concreet via de Bijbel. En hij komt bij ons als de door God gezondene. Als echt iemand van God. En wat doe je dan? Wat doe je als iemand modder in je ogen smeert en zegt, ga je douchen? Wat zeg je, wat doe je als er op zondag in de kerk hele rare dingen worden gezegd over van dat we geestelijk blind zijn en dat we dan naar Jezus toe zouden moeten gaan? Wat doe je dan? Dan kun je twee dingen doen. C.S. Lewis, de Engelse schrijver, die zei een keer ongeveer zo. Een mens die in alle ernst beweert dat die God is en die zegt geloof in mij, nou dan kun je ongeveer twee dingen doen. Dan moet je concluderen dat is een gevaarlijk persoon die gewoon niet helemaal goed in zijn hoofd is. En dan kun je beter maar afstand houden, want het klopt niet. Of hij heeft gelijk. En in dat geval kun je maar beter goed luisteren en voor hem door de knieën gaan. Nou, die twee dingen rondom Jezus, die gebeuren. Die gebeuren ook in Johannes 9. Afstand houden. Wat is dit? Het is vreemd. Dit klopt niet. Of dichterbij komen. En door de knieën gaan voor Jezus. Die beweging naar Jezus toe, die zie je bij die blindgeboren man. Hij wordt genezen. Krijgt daardoor voor het eerst in zijn leven het licht in zijn ogen. Wat een wonder. Maar dat maakt je nog niet automatisch tot een gelovige. Er waren 10 melaatsen die Jezus genas en slechts eentje kwam terug om meer te horen over Jezus. Het is geen automatisme, geloven. Jezus neemt wel het initiatief, hij begon bij die man, maar hij programmeert geloven niet in ons, in ons DNA of zo. Er zit aan onze kant iets in van ga je ernaar op zoek. Laat je je afschrikken of niet door kritische vragen. Dat zien we in Johannes 9 gebeuren. Die pas genezen man, waarvan je denkt, nou, hè, iedereen in de omgeving gaat feest vieren, want hier is een wonder gebeurd, die krijgt niet te maken met feest, krijgt te maken met kritische vragen. Ben jij het nou echt? Even zien hoor. En wie heeft jou eigenlijk genezen? Hoe kan dat? Toch wel vreemd, hè, van iemand die staat te spugen in het zand. Wat vind je nou van die persoon? Tot 3 keer toe raakt de genezen man verzeild in een gesprek waar de kritiek en de achterdocht van afdruipt. Zoals tussen twee haakjes velen van jullie dat ook meemaken. Op een andere manier natuurlijk. Wat zoek je daar nou eigenlijk in die kerk, joh? Kom op, daar zijn we toch al lang voorbij. Geloof je nou echt in die fabeltjes? Je gelooft toch ook niet in veeën of zo? Wat zoek je toch in die Bijbel? Maar ondanks die kritische vraag, of misschien wel dankzij, blijft deze genezen man naar Jezus toe bewegen. Dat zie je ook prachtig verwoord in Johannes 9. Je ziet hem steeds een stapje dichterbij zetten. Eerst is hij in gesprek met zijn bekenden en buren. En dan vragen ze hem, wie heeft dat gedaan? Nou ja, iemand die Jezus heet. En dan vervolgens, dat hebben we niet gelezen, hebben we een stukje overgeslagen. De eerste keer dat de fariseeën hem ondervragen, wie heeft dat gedaan? Wie is dat? Oh, een profeet. Een stapje dichterbij. En dan de tweede keer dat de fariseeën hem ondervragen, hoe kan dat? Nou, als hij niet van God kwam, had hij het niet kunnen doen. Oftewel, er is iets meer met die Jezus. Door die kritische vragen wordt de genezen man aangesproken op de vraag, wie is Jezus nou voor jou? Voor jou persoonlijk. In het middenstukje wat we niet gelezen hebben, staat dan de vraag, het zijn jouw ogen, dus zeg het maar eens. Wat zou ik zeggen morgen als iemand mij vraagt, het is jouw leven. Dus vertel me maar eens, wie is Jezus voor jou? Dan komt het dichtbij. Maar deze genezen man, die laat zich er niet door afschrikken. Die blijft zoeken, stapjes zetten. Maar de andere kant is er ook. De beweging van Jezus weg. Bij de fariseeën. Zij zien heel veel van Jezus. Ze horen heel veel van Jezus. Maar al die dingen zorgen maken dat zij stukje bij beetje afstand nemen. Zich verharden. Hier maken ze hem uit voor iemand die de sabbat breekt. Wat me opvalt in hun reactie is dat het zo onredelijk is. Want ja, inderdaad, van een beetje spuug en zand wat modder maken. Ja, dat zou je werken kunnen noemen. Ja, maar als je de rabbijnse bronnen bekijkt, ja, er waren ook wel rabbijnen die beseften van je mag best iets goeds doen voor een ander op de sabbat. Maar ze zijn zo onredelijk. Nee, dit is werk, het is een zondaar, die man. Een onredelijke uitvlucht. Zoals dat ook bij ons kan, hè? Dat heel verstandige mensen opeens heel irrationeel worden om maar niet te hoeven nadenken over geloven. Natuurlijk niet. Geloven is onzin, want de wetenschap heeft bewezen dat God niet bestaat. Oh, Albert Einstein zei eens een keer dat de wetenschap hooguit kan zeggen dat we het niet kunnen bewijzen of God bestaat. En dat er ook wel een opvallende samenhang is, maar dat is alles wat de wetenschap kan zeggen. En toch, voor velen is het een houvast. Nee hoor, geloven, dat kan niet, het is niet bewezen. Zo kun je op een bepaalde manier ook afstand houden. Er zijn 2 bewegingen in Johannes 9. De beweging naar Jezus toe en de beweging die juist afstand wil houden. Die bewegingen zijn er ook bij ons, in onze cultuur. Die is er buiten de kerk, mensen die zoeken of mensen die afstand nemen. En ook binnen de gemeente merken we het. Mensen die graag een stapje dichterbij willen komen of juist mensen die zeggen, nou, ik hou afstand. En wat doet Jezus daaraan? Wat vindt hij ervan? Twee dingen. Het eerste is niet makkelijk. Dat is het lastigste stukje van deze preek, denk ik. Maar Jezus zegt het wel, dus ik zeg het ook maar. Jezus komt aan het einde van Johannes 9 uit bij het woord oordeel. Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Wow, daar hebben we het niet vaak over. En bovendien, als je misschien iets meer weet van wat Jezus heeft gezegd, dan denk je misschien nu ook wel. Maar Jezus had toch ook ergens gezegd van, ik ben juist niet gekomen om te oordelen. Johannes 3 bijvoorbeeld. Hoe zit dat dan? Ik zie het zo. Als het licht in de wereld komt, als het licht begint te schijnen zoals Jezus doet, Jezus is gekomen om licht te brengen, dan gebeurt er of dat mensen denken, poeh, wel fel licht, even knipperen met mijn ogen, maar ik ga daar meer van ontdekken, ik ga toch eens kijken. En je hebt mensen die zeggen, ik moet dat licht niet, ik knijp mijn ogen dicht, ik kruip liever nog verder weg in het donker. Dat is het oordeel, dat er iets zichtbaar wordt. Waar het eerst misschien een grijze massa is met grijs tinten, zie je nu opeens die bewegingen komen. En dat is wat er rondom Jezus gebeurt. Dat is het oordeel. Maar Jezus bedoelt juist dat hij het licht wil zijn. En zegt ook dit soort dingen om juist mensen in beweging te zeggen, kom nou naar het licht toe. Dat wilde hij ook uiteindelijk bij de fariseeën. Kom nou naar het licht toe. En dat is ook de vraag die op mij afkomt vandaag. En op jou. Hoe is dat bij mij? Beweeg ik mij naar het licht toe? Of ben ik toch aan het afstand nemen? En dan zegt Jezus vandaag, ik ben het licht voor jouw leven. Dus kom nou dichterbij. Dan mag je in mijn licht het licht steeds meer gaan zien. Kom nou naar mij toe. Alsjeblieft, ik ben het licht voor jou. Nou, dat is bijna het slot van de preek. Jezus die zegt, kom naar mij toe. En dat is iets om gewoon ook over na te denken, hè, om mee te nemen naar huis. Beweeg ik mij naar Jezus toe. Maar ik wil nog één ding zeggen. En dat vraagt nog een paar minuten, maar dat is echt belangrijk. Want Jezus zegt niet alleen maar, ik ben het licht, kom naar mij toe. Nee, het stukje eindigt ermee dat Jezus naar die blindgeboren man toe gaat. Jezus zag eerst de blindgeboren man en als later die man in zijn zoektocht zover is gekomen dat hij heeft gezegd, er is iets meer aan de hand met die Jezus. En vervolgens wordt uitgestoten door de synagoge en daar maar alleen staat. Dan staat er, en Jezus zocht hem op. Ik vind dat zo gaaf. Dat is voor mij eigenlijk in een paar woorden het evangelie. En Jezus zocht hem op. Ik zie daar de goede herder. Zoals het niet toevallig is dat direct na dit verhaal het gaat over de goede herder. De goede herder die alles over heeft voor de schapen. De goede herder die de verloren schapen opzoekt. Die oog heeft voor de schapen die zoeken en die dicht bij hem zijn. En oog heeft voor dat ene schaapje dat wegloopt. Jezus zoekt hem op. En hij heeft er alles voor over om heel de kudde bij elkaar te krijgen. En dus maakt Jezus in zijn drukke agenda ruimte voor deze ene mens. Jezus zoekt de zoekers en de verloren schapen. Hij roept ze, hij roept ook ons, ook jou en mij. En dan vraagt hij, net zoals hij het vroeg aan de genezen man, geloof je mij? Vertrouw je mij? Vertrouw je ook je vragen en je twijfels aan me toe? En op dat moment gaan de ogen van de genezen man open. Hij kon al zien, maar nu ziet hij in Jezus het hart van Gods genade, Gods liefdevolle ogen die op hem gericht staan. Dat God door Jezus echt interesse heeft in zijn bestaan. Voelt hij zich gekend. En wat kun je dan anders doen dan zeggen, mijn Heer. En hij gaat voor Jezus door de knieën. En dat is zien. Dat is wat de Bijbel bedoelt met zien. Als je zo door Jezus Gods hart vol liefde mag zien. Zijn liefdevolle ogen die gericht staan op jouw leven. Kennen we dat? Verlangen we daarnaar? Verlangen we daarnaar terug? Het goede nieuws van ons vandaag is: Jezus is de goede herder. En hij is op zoek naar ons, zoals wij hier zitten. Hoe we hier ook zitten. En hij is op zoek naar al die mensen die we elke week weer meemaken om ons heen. Jezus is de goede herder. Hij is op zoek. Jezus is het licht van de wereld. Het licht voor ieder mens. Zullen we samen bidden? Jezus, licht van de wereld. Goede herder. Ik wil u bedanken en wij willen u danken. Dat u schijnt in ons leven. Heer, we bidden u dat we, zoals we hier zijn, met onze vragen, met onze reserves, met onze teleurstellingen en met ons geloof en met ons verlangen, dichter bij u mogen komen. Geef ons, Heer, dat we in uw licht het licht mogen zien. Steeds meer en steeds duidelijker. En geef ons de genade, Heer, dat we uw licht ook mogen verspreiden naar de mensen om ons heen. In Jezus' naam, amen. We gaan nu zingen. Genade zo oneindig groot. Amazing Grace, maar dan in het Nederlands, met daarin ook die prachtige zin: ik was eens blind, maar nu kan ik zien.
Je gemeenteleven hebt u nog een paar mededelingen van mij te goed. Mijn naam is Arine Brouwer. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop sta ik met dominee Timmerman voor in de kerk. Als u vragen en opmerkingen hebt, dan bent u meer dan welkom. Als u na afloop van de dienst graag samen met de predikant of met iemand anders zou willen bidden, dan is daar gelegenheid voor in het stiltecentrum. De collecte is voor Stichting Present. Voor het aankomende seizoen heeft de kerkraad 5 vacatures. 2 vacatures voor wijkouderling, 1 vacature voor taakveld ouderling eredienst en 1 vacature voor taakveld ouderling gemeenteopbouw en 1 vacature voor diaken. Dus 2 ouderlingen, 2 taakveld ouderlingen, 1 diaken. Voor degene die niet precies weten wat een taakveld ouderling doet, die is lid van de bestuurlijke kerkraad en is verantwoordelijk voor een bepaald taakveld dus. Hiervoor maakt hij of zij beleid en coördineert de uitvoering hiervan. In uw postvakje vindt u briefjes waarmee u namen kunt doorgeven van kandidaten uit onze gemeente die u geschikt acht voor een van de genoemde functies. Ingevulde briefjes kunt u in het postvakje voor Ties Moeske leggen en u kunt de namen natuurlijk ook mailen. In de kerk is een schilderij opgehangen, daar hangt het volgens mij, van John van der Einde. Daarnaast hangt een gedicht van Peter van Leur. Schilderij en gedicht passen in de tijd rond Pasen. Volgende week zal Peter daar iets meer over vertellen. En volgende week zondagavond is er in dit kerkgebouw een zangdienst die in het teken staat van de lijdenstijd en het paasaccent. Voorganger dan is dominee Timmerman en de dienst begint om 19:30. Menno Lanting zal nu iets vertellen over de Emmauslezing op 9 april.
Ja, goedemorgen. Er was een dia voor, denk ik. Nou, dus begin ik alvast. We willen binnenkort beginnen met het organiseren van Emmauslezingen. Die willen we een paar per jaar gaan organiseren. En de eerste die komt eraan, die is op 9 april, dus over 2 weken. De spreker dan is Maarten Verkerk en hij zal spreken over voltooid leven. Dat is een redelijk lastig thema. Hoe ga je daar nou mee om als christen en als kerk? De avond die begint om 20:30 is er inloop met koffie en de lezing zal beginnen om 20:00. Maarten Verkerk die was lid van die commissie Voltooid Leven, commissie Schnabel. Dus hij heeft advies gegeven over dit onderwerp aan de regering. Als we denken dat hij hier ook met zijn achtergrond als christen iets zinnigs over kan zeggen. Hij zal hier ingaan op de individuele ethiek rondom het onderwerp. Over de verantwoordelijkheden die de overheid hierin heeft. En dus hoe we hier als christenen en als kerk mee om moeten gaan. We hopen hier op een mooie opkomst. Dus we hebben flyers in de hal liggen. Dus als je denkt van, ik zou deze kennis eens van willen uitnodigen. Neem dan vooral een flyer mee en nodig zoveel mogelijk mensen uit.
Dankjewel Menno, van harte aanbevolen dus. Nu zal Harry Lakenveld iets zeggen over de vacature die ontstaat na het vertrek van dominee van der Dussen.
De kerkraad heeft een commissie in het leven geroepen met de vraag om te zoeken naar iemand die onze gemeente kan dienen in de zin van ons verder helpen om steeds meer en beter gemeente te zijn, zoals Christus die bedoeld heeft, maar ook die oog heeft voor mensen die nog geen christen zijn. Buiten de kerk vaak, in de omgevingen van waar wij wonen, waar de kerk staat en waar wij leven. Die commissie heeft daarover nagedacht, die heeft ook wat instructies gekregen en die heeft aan de kerkraad voorgesteld om niet op de klassieke manier aan de gang te gaan, maar via een advertentie te kijken of er mensen op gaan reageren. En wellicht is daar dan iemand bij die wij zouden willen hebben. Het is een part-time functie. Het is niet per se een dominee. Het kan ook een kerkelijk werker zijn. En het kan een man zijn of een vrouw. Zij hoeft ook niet per se Nederlands gereformeerd te zijn. Dat kan uit verschillende kerken komen. Dus het is een beetje een avontuur. Het voorstel is om een advertentie te zetten in onder andere Onderweg, het blad van de Vrijgemaakte en Nederlands Gereformeerde Kerken, in het Nederlands Dagblad, in Trouw. En er zijn ook nog hele wonderlijke websites waar je dit soort advertenties op kwijt kunt. En dat gaan wij dan doen en dan zullen we dus zien wat er gaat gebeuren. Dat is het voorlopig.
Ik heb geen mededeling.
In de kring van de gemeente zijn ook dingen waar ik in het gebed aandacht voor wil vragen. En de dingen die ik dus bij God, onder Gods aandacht wil brengen. We hebben een heel fijn bericht over Josephine en haar zoontje Surprise. Josephine komt uit Sierra Leone en bezoekt al sinds een tijdje onze diensten. En zat in een hele lastige situatie, dat is ook wel eens voorbij gekomen hier. Maar het goede nieuws is nu dat ze een verblijfsvergunning heeft gekregen. En dat betekent dat ze dus kan gaan bouwen aan haar toekomst. Een permanente woonplek mag gaan zoeken, een studie kan beginnen. En daar zijn we gewoon heel blij mee, zeker de mensen die een kring vormen om haar heen. En dat willen we ook echt als dankpunt naar God toe uitspreken. Ik wil ook bidden voor onze Afghaanse vrienden, Reza en de andere jonge broers die aan het begin van dit jaar blijdenis hebben gedaan en werden gedoopt. Denken aan hen en willen ook bidden voor hun asielprocedure. Laten we samen nu gaan bidden. Heer God in de hemel, we willen u van harte danken voor wie u bent, voor uw liefde en trouw, voor uw goedheid en genade, voor uw werk, dat u stukje bij beetje laat zien, dat u heeft laten zien in de dood en opstanding van uw zoon. Heer, en waar u nog steeds mee verder gaat, ook vandaag, waar mensenlevens opengaan, ogen worden geopend en uw licht gaat schijnen. Schijn in ons en schijn door ons. Dat is ons gebed, Heer. We bidden u dat u ook vandaag uw licht krachtig wilt laten schijnen in de duisternis van deze wereld. Waar zoveel mensen onrecht meemaken. Zoveel mensen worden vertrapt en vernederd. Zoveel mensen leven zonder hoop. Heer, laat uw licht schijnen en schijn in en door ons heen. Zo willen we u bidden, Heer, om wijsheid voor ons en voor de overheid rondom het onderwerp van voltooid leven. Zoals het ook in de kabinetsformatie ongetwijfeld voorbij zal komen. Heer, ons gebed is dat u mensen hoop wil geven en moed wil geven. Op elk stadium van de levensweg. En help ons, Heer, om te laten zien met woord en daad dat elk mensenleven in welke fase dan ook betekenis heeft. En wilt u wijsheid geven, Heer, aan ons en iedereen die met vragen rondom het levenseinde te maken heeft. Aan artsen en hulpverleners. Heer, zo willen we u ook bidden om wijsheid voor onze overheid en voor beleidsmakers en beslissers rondom de thematiek van vluchtelingen, immigratie, asielprocedures. We zijn zo blij met Josephine en Surprise dat zij een plek heeft gekregen in ons land. Wilt u haar zegenen hier? Haar rust geven en ook kracht om verder te gaan met haar leven. Ze zijn hierbij wie nog wachten op gezinshereniging of van status of daarover in onzekerheid verkeren. Heer, we bidden u zo voor Reza en Sahar en Emshit en Faidoun. En ook al hun vrienden en bekenden om hen heen. Voor alle mensen die Christus belijden en bij terugkeer dan in gevaar zouden lopen. Mag er voor hen een plek zijn in ons land, Heer. We bidden u voor onze stadsgenoten. Voor de mensen hier in Mensfort. Voor de mensen in Eindhoven en de randgemeentes. Laat uw licht hier schijnen, Heer. Wilt u hoop geven wie moedeloos is. Perspectief geven wie het perspectief verloren heeft. En geef ons ogen, open ogen, om onze naasten te zien. Heer, we bidden u voor de kring van onze gemeente. We danken u dat we zoveel mogelijkheden en gaven van u krijgen om u te loven en te prijzen. Een prachtig gebouw, faciliteiten in overvloed en nu ook de prachtige vleugel die hier op het podium staat. Hier wilt u dit instrument gebruiken en heiligen, dat we u ermee mogen loven en prijzen. Dat we elkaar daarmee mogen dienen en opbouwen en ook daarvan mogen delen met de mensen om ons heen. Want muziek kan zo'n krachtige manier zijn, Heer, om iets te vertellen over wie u bent. De bron van alle schoonheid en goedheid. En zo danken we u voor alle gaven die u geeft, ook in de muziek. Heer, ons gebed is dat u onze jongeren wil vasthouden. Heer, help hen om in deze tijd, in deze samenleving, u te zien, iets van u te merken en te voelen. En om te vertrouwen. Zegen ook ons jeugdwerk alstublieft en allen die daarbij betrokken zijn. Heer, we hebben net gehoord dat we op zoek zijn. Op zoek zijn ook naar mensen die met de kerkenraad mee invulling kunnen geven aan uw opdracht, goede herder. Om te zorgen, om te bewaken, om te verzamelen. De schapen en de lammeren. Heer, wilt u zo ons verlangen zegenen. Als we op zoek zijn naar een nieuwe predikant of kerkelijk werker. Naar twee wijkouderlingen, twee taakveldouderlingen en een diaken. Help ons, Heer, om bij onszelf onze gaven en mogelijkheden na te gaan. En om te zien waar we bij anderen die gaven opmerken. Wij vertrouwen hierin u. Zo brengen we ons gebed bij u. We danken en prijzen u. In de machtige naam van Jezus. Onze goede herder. Licht van ons leven. Amen. We mogen nu onze gaven geven voor het werk van Stichting Present. Thank you. We komen nu aan bij het moment in de dienst waarop we ons geloof belijden. En in het licht van de boodschap uit Johannes 9, het naderen, mag dit een stap zijn? Misschien een stap vanuit twijfel of vragen. Dat je zegt, Heer, ik wil graag dichterbij komen. Help mij in mijn vragen. En toch geloof. Misschien is het iets waarmee we juist elkaar mogen bemoedigen in ons vertrouwen. En dan kan het heel fijn zijn om ook samen dat te beleven. Dat we samen het geloof mogen delen en uitdragen. Ik zal voorlezen de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna antwoorden we met het zingen van Heer, ik prijs uw grote naam. Lied 75 uit de eigen bundel. Met de kerk van Jezus Christus van alle eeuwen en door alle landen verspreid belijden we met de volgende woorden wat we geloven. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En we geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Belofte van Gods liefde en zijn leiding en licht op ons leven nu weer verder gaan, elkaar ontmoeten en ook straks weer naar huis gaan. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.
Thank you.